Bernal Delta Lima Oscar en Veldhoven. Laten we meteen maar gaan kijken naar Artemis 1, de missie naar de maan van de SLS-raket met Orion en 10 CubeSats. Ja, die was dus vorige week gepland, maar dat ging dus niet door. Vanwege toch wat te veel technische problemen, onder andere met het laden van brandstof. Vooral de vloeibare waterstof, dat gaf toch te veel lekken. Dus daar moesten ze iets aan gaan doen. Nou, toen hadden ze vorige week bedacht van nou, de enige manier om dat goed te doen is de hele raket maar weer terugbrengen naar de VAB, de Vehicle Assembly Building, hè, dat hele grote hoge gebouw, om dan rustig alles te kunnen gaan repareren. Maar toen bedachten ze van ja, dat gaat wel allemaal heel moeilijk worden en heel lang duren, dat hele gedoe. Waarom zouden we niet die reparaties gewoon op het lanceerplatform zelf doen? Gewoon, ja, een tentje eromheen bouwen. Dat gebied waar we moeten zijn. En daar dan gewoon die reparaties gaan uitvoeren. Dat scheelt een heel stuk in de timing van het een en ander. Want we hebben minder gedoe en zo. Nou, daar hebben ze dus inderdaad bedacht. Ze zijn volop bezig. De raket staat dus nog steeds op het lanceerplatform 39B op Kennedy Space Center. En ze zijn daar bezig met de nodige reparatiewerkzaamheden. En dus nog even afwachten of dat goed gaat met de FTS, de Flight Termination System. Dus het systeem wat voor veiligheid moet zorgen als de lancering misgaat. Dat ze hem dan gecontroleerd kunnen laten ontploffen als hij de verkeerde kant op vliegt. Ja, die werkt natuurlijk ook met batterijen en die zouden wel eens wat te ver ontladen kunnen zijn. Maar ze denken dat het wel goed gaat, maar ze willen daar wel officiële goedkeuring voor krijgen. En dat is nog niet helemaal zeker. Dus het kan zijn dat ze toch nog meer werk krijgen. En of dat dan ook op het platform kan gebeuren is even de vraag. Maar goed, als het allemaal mee zit, betekent dat de lancering toch een stuk vroeger kan plaatsvinden dan midden oktober of zo. Ze mikken nu zelfs op 23 september. En als dat dan niet haalbaar zou zijn, dan eventueel 27 september. Dus dan krijg je toch nog wat mogelijkheden dat het eerder kan gaan gebeuren. Het probleem kan nog wel worden de 10 CubeSats. Want ja, die zitten al heel lang gemonteerd in de interface ring tussen de raket en de Orion module. Sommige daarvan die zitten daar al sinds juli vorig jaar en andere sinds september. Ja, en het idee is dat die batterijen in die satellieten intussen wel eens heel ver leeggelopen konden zijn. En dat kan betekenen dat als ze straks uitgezet worden in de ruimte, dat ze gewoon helemaal niks meer doen. De batterij is gewoon leeg. Dus de elektronica kan niet werken. Dus ook het laden van de batterijen met de zonnepanelen zou wel eens kunnen mislukken. Dus het is een beetje kwalijk. Nou, ze hebben toen zitten redeneren van nou, met 5 van de CubeSat zal het meevallen. Want die hebben we nog wel kunnen laden. Dat is niet met alle 5 gedaan, maar in ieder geval die kunnen nog op afstand geladen worden. Nou ja, konden eigenlijk. Kan nou niet meer. Maar die zijn dus toch nog wel een beetje op lading mogen ze aannemen. Maar ja, daar kunnen er ook een paar bij zijn van die anderen die dus intussen echt leeg zijn. En ja, hoe langer die lancering nog uitgesteld wordt, hoe erger dat probleem wordt natuurlijk. Dus dat is natuurlijk iets waar ze even geen rekening mee hadden gehouden. Ze dachten begin augustus te kunnen lanceren. En ze zitten intussen al half september. En het wordt nog verder. Hè? Dus ja, of dat allemaal goed gaat is maar afwachten. Dus het kan zijn dat van die 10 CubeSats er een aantal zijn die helemaal niet zullen functioneren. Of heel moeizaam. En nou ja, dat moeten we dus even allemaal afwachten nog. Maar voorlopig wordt het dus gesleuteld en 23 september zou dan de eerste mogelijkheid kunnen zijn om te lanceren vanaf Kennedy Space Center naar de maan. Goed, dan natuurlijk Amsterdam daarna weer de meldingen over het Space Colloquium en de algemene jaarvergadering 21-22 oktober. Blijven ze reclame voor maken. Als je daar naartoe wil, dan kan dat. Misschien logischer is het Amsat-UK's Space Colloquium, 8 en 9 oktober. Kun je nog steeds voor aanmelden en daar kun je dan ook naartoe. En Milton Keynes in Engeland. Dat is zeker nog mogelijk. Verder, de ARRL, TAPR, Digitale Communicatieconferentie. Die zal volgend weekend zijn, 16 tot en met 18 september. En daar kun je ook voor registreren. Maar ja, dat is nou natuurlijk een beetje laat. Maar misschien krijgen we daar nog wel het een en ander op internet te zien tegen die tijd. Moeten we nog afwachten. Ja, en verder is een hele interessante lancering die er nu heel snel aan zit te komen. Namelijk Firefly Alpha. Een nieuwe raket die testlanceringen aan het doen is. Nou, de eerste testlancering vorig jaar is mislukt. Ze waren een heel eind, maar het laatste stuk, de hoogste rakettrap, die deed het niet goed. En dus ging alles verloren. Nou, nu gaan ze de tweede poging doen. En dat gaat gebeuren komende nacht om 2 uur onze tijd. En dan gaan ze een stel satellieten proberen te lanceren. Ja, moeten we even afwachten of dat deze keer wel lukt. Er zitten wat satellieten in die dus de vorige keer mislukt zijn en nu dan opnieuw gaan vliegen, maar dan in een iets nieuwere versie in bepaalde gevallen. Satellieten die dus bijvoorbeeld van AMSAT Spanje komen, AMSAT EA. Vorige keer waren dat Genesis N en Genesis L, maar nu zijn dat dus nieuwe Pocket Cubes, Genesis G en Genesis IA, die dan nu gelanceerd moeten worden. Ja, en daarnaast nog wat andere kleine satellieten. Het zijn bijna allemaal Pocket Cubes, hoewel ook een paar 3-unit CubeSats en zo. Er zit ook Serenity bij bijvoorbeeld, een 3-unit CubeSat van Teachers in Space. Die zou dus allerlei metingen moeten gaan doen en data beschikbaar maken voor educatieve toepassingen. NASA heeft er ook een satelliet in zitten, ook een 3-unit CubeSat. Dat is het TechEdSat 15. Die gaat vooral experimenteren met afremmechanismen om een satelliet snel naar beneden te halen als dat nodig is. En dat willen ze zelfs zo effectief doen dat die satelliet niet verbrandt in de atmosfeer in eerste instantie. Misschien alleen maar het laatste stuk. Maar dan kunnen ze zelfs nog een heel eind de atmosfeer induiken en nog steeds metingen blijven doen. En data naar beneden blijven sturen. Is het idee. Nou ja, verder heeft de Liber Space Foundation een deployer voor picosats, voor ja, de kleinste, dus niet nano, of ja, niet cubesats, maar de nog kleinere satellieten, 5 centimeter kubussen. En die willen ze dan een stel gaan lanceren. Twee ervan zijn dus die Genesis L en Genesis N van Amstel, Spanje. Verder moet erbij zitten Fossasat 1B. Probleem is, die is er al eerder eentje geweest en deze heeft dan weer dezelfde naam. Dat geeft een beetje verwarring. En verder een paar Cubic Pocket Cubes. Maar het is even onduidelijk of het er nou 2 of 4 zijn. Het wordt dus Cubic 3 en 4, want 1 en 2 die waren verloren gegaan vorig jaar. Dus Cubic 3 en 4, maar misschien ook 5 en 6. Dus het is even een beetje wazig op dit moment hoeveel satellieten er nou precies in zitten. Maar goed, die Cubic gevalletjes die gaan dus zenden op 437-240. Nou, de lancering moet gaan komen naar een baan op zo'n 300 kilometer hoogte. Dat is niet zo heel hoog, maar goed, het gaat even om te testen en zo. En het interessante is ook, het is een hele vreemde baanhelling van 137 graden. Dus retrograde orbit. En dus ja, dat betekent naar het westen vliegend. En dat zijn we niet gewend, hè, normale wijze. En Ja, dat wordt even vreemd ook met trekking en zo. Maar goed, het kan. En ja, laten we eerst maar eens kijken dat de lancering lukt. En dan kunnen we de satellieten gaan monitoren. Ze hebben dus ook de nodige amateursequenties in gebruik. Ja, gaan we later meer van horen. Eerst komende nacht afwachten wat er gebeurt. ARIS-verbindingen even op dit moment geen gepland met scholen en zo. Wel is nog steeds KLKO5MOS vanuit het ISS actief. Gewoon spontaan cursus aan het maken. En dat doet hij nog steeds. Hij vindt dat wel grappig, blijkbaar. Goed. Satelliet DX is van alle kanten nog bezig. Op allerlei plekken. Ja, er is weer een CubeSat verbrand in de atmosfeer. Weer eentje minder. Kuaba 1. Dat is 49275. Dus die kunnen we ook weer afschrijven. Die is op 2 september verbrand. Verder. Ja, er is even een apart verhaal. Er is natuurlijk een enorm probleem met ruimtepuin. En dat wordt steeds erger. Zeker gezien het aantal lanceringen wat je de laatste tijd ziet. Er gaan honderden satellieten achter elkaar de ruimte in. Zeker ook als je kijkt naar de Starlinks. Er zijn er al meer dan 3200 van gelanceerd. En dat gaat heel snel verder. Maar ook andere dingen, CubeSats, er wordt zo enorm veel gelanceerd. En ook zitten daar weer rakettrappen bij en andere hulpstukken en zo die ook in de baan op de aarde komen. Ja, dus het hele gebied van Low Earth Orbit, LAO banen, dat wil zeggen alles onder 2000 kilometer, zit zo'n beetje vol langzamerhand. Er zijn al banen bij die bijna niet meer bruikbaar zijn. Bij 800, 900 kilometer, daar durft niemand meer nog iets te lanceren, want de kans dat je ergens tegenaan botst, die is heel groot. Daarom is de laatste jaren al de mode ontstaan om dan maar wat lager te gaan zitten, 500, 600 kilometer of ook nog lager. Maar ja, overal loopt het vol. Zeker met die Starlinks boven 500 kilometer, ja, ook dat gebied begint vol te raken. Nou, dus daar proberen ze van alles aan te doen. Eén afspraak is al, die redelijk gevolgd wordt, dat rakettrappen niet in de ruimte mogen blijven nadat ze een satelliet gelanceerd hebben. Dus zodra de satellieten afgeleverd zijn, moet die rakettrap zo snel mogelijk zichzelf afremmen en naar beneden duiken. Dus dan ben je die alvast kwijt. Maar ja, wat dan? Dan hou je nog steeds een heleboel over. En zeker van de oudere satellieten waar er een heleboel van over zijn. Satellieten die hebben ook meestal maar een beperkte levensduur van enkele jaren. Vaak maar 5 jaar of zo. En daarna gaan ze dus over in ruimtepuin. Dat is groot. Er hangt enorm veel van die oude rommel. Oude satellieten die afgewerkt zijn, die niet meer functioneren. Ja, wat doe je dan? Zijn ze natuurlijk al wel van plan om wat op te gaan ruimen. Maar ja, al die satellieten zitten in een verschillende baan. Dus je kunt niet een hele verzameling satellieten op gaan halen. Je moet ze stuk voor stuk uit de ruimte gaan plukken. Dat betekent dus weer een lancering van een satelliet naar een stuk ruimtepuin. Waar ook weer een raket erop bij zit. Maar goed, die zal dan wel naar beneden gehaald worden. En dan moet die Die vuile zwagersatelliet, zou ik maar zeggen, die moet dus naar zo'n stukje ruimtepuin gaan en die dan vastpakken en meeslepen naar beneden de atmosfeer in. Nou, dus het is nogal een ingewikkelde manoeuvre en dat kost veel geld en het is allemaal moeilijk. Dus ja, dat gaan ze wel proberen de komende jaren, maar dat zal nou niet echt opschieten als het om duizenden objecten gaat. Nou, daarom is de volgende truc, probeer zoveel mogelijk te vermijden dat er ruimtepuin ontstaat. Oftewel, zorg dat satellieten die afgewerkt zijn, die kapot zijn en zo, dat die zo snel mogelijk uit de ruimte verwijderd worden. Nou, dat is dan ook een eis die inmiddels in Amerika wordt gesteld. De FCC, vreemd genoeg is die daar mee bezig. Want je zou denken, hoezo, dat is toch niks voor hun. Maar ja, toch hebben zij dat op zich genomen. Ze geven geen licenties aan satellieten die niet voldoen aan een aantal eisen. En de huidige eis is nog dat die satellieten dus moeten zorgen dat ze binnen 25 jaar nadat ze uitgewerkt zijn, nadat ze kapot zijn en zo, uit de ruimte moeten worden verwijderd. Dus, ja, hoe ze het doen moeten ze zelf weten, maar binnen 25 jaar moeten ze weg zijn. Maar ja, toen gingen ze eens doorrekenen. Als je al die satellieten die nou gelanceerd worden, eerst eens een aantal jaar operationeel houdt en daarna nog eens 25 jaar in de ruimte, dan wordt het nog steeds heel erg druk en dan gaat het nog steeds helemaal fout. Dus zijn ze nu van plan om die termijn van 25 jaar in te gaan korten naar 5 jaar. Op zich natuurlijk een hele logische gedachte. En ja, het is nog een voorstel, maar het zit er wel in dat het binnenkort aangenomen wordt tijdens de komende vergadering op 29 september. En dan betekent dat dus dat alle satellieten die in Amerika worden gebouwd en gelanceerd, maar ook buitenlandse satellieten die zich richten op de Amerikaanse markt, en dan gaat het natuurlijk vooral om commerciële satellieten en zo, die moeten allemaal aan die eis voldoen, anders mogen ze niet worden gelanceerd. Nou, dat begint dus al een dik probleem te worden. Onlangs is al een satelliet van NASA van een lancering weggehaald, omdat hij dus niet voldeed aan die eis van 25 jaar, laat staan 5 jaar. Dus dat wordt spannend. En dat betekent ook dat amateursatellieten van Amsat of ook van die satellieten van universiteiten, van studenten en zo, CubeSats, noem maar op, die moeten allemaal aan die eis voldoen. Nou, hoe wil je dat doen? Dan moet je dus zorgen voor een afremmogelijkheid of zoiets. Ja, maar daar is nog heel weinig van bekend. Er zijn nog maar een paar dingen uitgeprobeerd. En ja, de FCC eist gewoon dat je een veilig systeem hebt en geen flauwekul. Dat moet gewoon werken. Ja, dat moet nog een heleboel geëxperimenteerd worden met afremzeilen of met een lange draad of van alles willen ze gaan proberen. En als het kan met een raketmotortje, maar ja, ga dat maar eens doen met een CubeSat. Dat wordt moeilijk. Dan moet je ook bovendien standregeling hebben, want anders gaat die motor misschien wel de verkeerde kant op blazen en dat wil je zeker niet. Dus standregeling, raketmotortjes, brandstof, het hele gedoe, ja, dat is met die kleine amateursatellieten nauwelijks te doen. Dus je moet een andere methode verzinnen. Nou, het enige wat voorlopig kan is dan die satellieten dan maar in hele lage banen brengen. 300, hoogstens 400 kilometer. En dan kun je er wel van uitgaan dat ze binnen een paar jaar weer verbrand zijn in de atmosfeer. Maar als je ze hoger wil lanceren, gaat dat dus niet lukken. Nou, en juist Amsat wil graag naar hele hoge banen. Maar ja, dat mag dus niet. Want dan kun je niet voldoen aan die eis van binnen 5 jaar naar beneden komen. Dus oei oei, wat moet hier nou? Dus Amsat in paniek en ja, andere landen, daar wordt die regel dus nog niet toegepast. Misschien in de toekomst wel, maar nu nog niet. Dus dat kan zelfs betekenen dat Amerikaanse amateursatellieten binnenkort eerst naar een ander land moeten om daar geregistreerd te worden als amateursatelliet van dat andere land. En dan mag die wel gelanceerd worden, maar ook wel buiten de VS. Dus bijvoorbeeld in India of Japan of China of waar dan ook. Maar niet in de VS, want dan wordt die niet geaccepteerd. Kortom, heel ingewikkeld. Plus dat Amerikanen geen satellieten mogen exporteren, want dat valt onder ITAR en EAR of hoe heet al die regelingen. Want dat is allemaal verboden. Dus paniek aan alle kanten. Maar ja, moeten ze maar eens proberen wat systemen te verzinnen om toch af te remmen op het moment dat het nodig is. Maar ja, dat moet je dan doen aan het eind van de missie. Maar voor een amateursatelliet is het eind van de missie pas als hij ermee ophoudt. Als hij kapot is. Maar ja, op dat moment moet je dus juist beginnen met het afremmen. Maar hij is kapot. Dus, nou, je voelt hem, dat is een enorme discussie. Dus, daar horen we ongetwijfeld meer van in Amsterdam kringen. Ander ding, er is een Ariane 5 gelanceerd op 7 september met een hele grote communicatiesatelliet uit Eutelsat Connect VHTS. Een van de grootste, zwaarste, ingewikkeldste communicatiesatellieten uit Europa. En dat is allemaal wel goed gegaan. Maar ja, er zijn nog maar een paar Ariane 5 raketten over, nog maar 3. En die kunnen ze nog gebruiken binnenkort. Maar dan is het dus afgelopen met de generatie van Ariane 5. En dan gaan we dus over naar Ariane 6, de opvolger. En die zal dus volgend jaar of zo zijn eerste vlucht gaan maken. En die is dan weer wat groter, sterker enzovoort. En die moet dan voortaan ingezet worden. Maar ja, er is een enorme concurrentie ontstaan inmiddels in die markt. Dus Ariane 5 was een tijdje terug probleemloos de nummer 1 in die markt. Maar dat begint nu probleem te worden, vooral vanwege SpaceX met zijn Falcon 9 raketten en zo. Nou, dus ook die nieuwe Ariane 6 is natuurlijk een klassiek type raket. Niet eentje die ook weer kan landen en zo, zoals die Falcon 9. Dus ja, dat wordt even spannende concurrentie. Is heel anders, die Chinezen, die hebben natuurlijk een ruimtestation met drie Chinese astronauten. Die hebben op 1 september nog een ruimtewandeling gehouden buiten het station, meer dan 6 uur. Daar allerlei dingen uitgeprobeerd, ook de 5 meter lange manipulatorarm die daar zit voor het eerst gebruikt en zo. En ze hebben voor het eerst gebruik gemaakt van een luik aan de nieuwe Wenchang module. Die dus aan dat station gemonteerd zit inmiddels. Nou, maar ze hebben nog allerlei dingen gedaan. Een ander is weer, NASA is van plan binnenkort dus een ruimtevaartuig te lanceren. Ik dacht dat ook ESA er volop bij betrokken is. Namelijk een DART, de Double Asteroid Redirection Test. Dat is een poging om met een ruimtevaartuig een asteroïde uit zijn baan te duwen. Om eens te kijken of dat inderdaad kan. Want dat zou in de toekomst wel eens nodig kunnen zijn als een asteroïde richting de aarde komt. En gevaarlijk dicht bij de aarde of zelfs tegen de aarde kan gaan botsen. Dus ja, dan moet er iets gebeuren. Nou, dan gaan ze nou vast eens testen. En daarvoor gaan ze gebruiken de dubbele asteroïde. Didymos en Dimorphos. En ze mikken dan met de dart op die Dimorphos asteroïde. En die willen ze dan wegduwen uit zijn baan. Met een flinke botsing. Nou, dat wordt dus spannend. Gaan we eens kijken of dat gaat lukken. Want dat komt voor de toekomst wel eens heel belangrijk worden. Ja, wat hebben we nog meer? Oh ja, voor Ares nog. Voorlopig gaat de apparatuur dus nog gewoon door met en de Columbus module. Dus de FM repeater en in het Russische deel de andere transceiver voor APRS. Af en toe zullen ze dus tijdelijk weer uitgeschakeld zijn vanwege bijzondere dingen zoals op 21 september als een Soyuz aankomt en dan aankoppelt aan het station. Ja, de discussies voor de Wereldradioconferentie volgend jaar die gaan steeds verder over met name natuurlijk de 23 centimeter band. En de discussie ja, over mogen amateurs nog in die band blijven nou daar navigatiesatellieten zijn verschenen. Er wordt door de IRU alles aan gedaan om te proberen er alles nog uit te halen wat erin zit. Ze hebben nu nog weer eens even geklaagd dat ze niet voldoende serieus genomen worden. Nog steeds zijn er te veel organisaties van Londen die zeggen van ja, flauwekul, weg ermee. Want dat kan allemaal storing geven. Maar de IRU zegt, ho, niet zo snel. Dat kon best wel eens meevallen. Dus we willen toch een beetje een reëel compromis krijgen. Dus als je al regels wil, dan moet het wel proportioneel zijn en redelijk en ook gebaseerd op bewijzen. Hè? Dus niet zomaar roepen van het zal wel fout gaan. Nee, dan moet je het ook bewijzen. En dan kunnen we afspraken gaan maken. Dus er wordt nog steeds aan getrokken en geprobeerd dus de amateur activiteiten in die band voort te kunnen zetten. Ja, dan hebben we dus een tijdje terug die Russische CubeSats gezien die vanuit het ISS buiten gezet waren met onder andere dus slow scan TV uitzendingen, dat gaat nog steeds allemaal door, werkt allemaal prima. En dan krijg je dus inderdaad nog steeds mooie SSTV plaatjes van. Ander probleem is nog de identificatie van een stel van die satellieten van de Russen. Die groep die dus uitgezet is tijdens die ruimtewandeling. Ik heb die allemaal wel, of de grotendeels weten te identificeren, maar vreemd genoeg wil de Amerikaanse militaire organisatie die verantwoordelijk is voor de catalogus dat niet overnemen. Die hebben andere identificaties bedacht bij die satellieten. En de meeste daarvan zijn gewoon fout, kan ik gewoon zien. Dus ik heb al geprobeerd ze te overtuigen, maar nee, ze blijven volhouden tot nu toe. Nou, binnenkort komen ze weer s'avonds binnen bereik, kan ik ze nog eens een keer meten en dan gaan we het weer proberen. Of ze toch dat willen corrigeren. Anderen zijn daardoor ook in de war geraakt en daarom zie je nou verschillende lijstjes met verschillende ID's. Maar celestrek.org is nou de enige die, die het wel zo'n beetje helemaal goed heeft. Dus, nou ja, het blijft leuk. Amsterdam, die hebben vandaag, nee, wanneer was het? Gisteren hebben ze de jaarvergadering en bijeenkomst gehad in Bochum, bij de grote schotel daar. En daar waren wat presentaties natuurlijk bij en die gingen uiteraard grotendeels over Oscar 100, zoals mag worden verwacht. Dan de amateursatellieten, we nog even checken die nu actief zijn. Oscar 109 doet het keurig, zwak maar goed. Oscar 27, en nu steeds beter bruikbaar, nou de actieve periode wat meer naar het zuiden komt. Oscar 7, ja dat was vorige week al duidelijk, maar het is nou echt zeker, die zit inmiddels helemaal in de zon en dat zal de komende maanden zo blijven. En dat betekent dat die weer automatisch omschakelt door de interne timer, die dus elke 24 uur de zaak omzet van mode A naar mode B en weer terug de volgende dag. En die omschakeling vindt dus een beetje aan het eind van de avond plaats, dus dat komt leuk uit. Dus voorlopig Oscar 7, zowel mode A als mode B beschikbaar, afwisselend. Oscar 91 doet het keurig, maar wel voorzichtig zijn, niet gebruiken in het donker. Kansier A en B wat moeizaam, maar wel bruikbaar. Oscar 88 alleen gebruiken als die in het donker zit, vreemd genoeg. Oscar 29 doet het helemaal goed, volledig beschikbaar. 99 ook, maar met een beperkt schema. Falcon Set 3, heel af en toe wordt hij ingeschakeld, doet hij het weer even. Oscar 113 beschikbaar. 86 doet het. 97 doet het. Ja, ISS dus met de FM-repeater en APRS tegelijkertijd. Linux had 2 beschikbaar. RS-44 helemaal operationeel. Oscar 101 wat beperkt, maar doet het wel. Oscar 50 doet het. Oscar 108 en XW2A en C en ook een beetje B nu beschikbaar. Dus er zijn best wel veel actieve amateursatellieten te gebruiken. Goed, in het ISS verder geen al te gekke dingen aan de hand. Volop bezig met experimenten, medisch, biologisch, het kweken van groenten enzovoort enzovoort. Nou, dus dat gaat allemaal zijn gangetje. Lanceringen nog geweest. Ja, natuurlijk weer een Falcon 9 met Starlink-satellieten vorige week op de 5e. Met ook daarbij een Sherpa lanceerplatform met een satelliet van Boeing. Varuna, die gaat experimenteren in de V-band, oftewel tussen 40 en 75 gigahertz. Dus dat is weer een mooi voor de toekomst voor die commerciële satellieten. Dan op 6 december weer een Chinese lancering geweest. En later nog eentje met een paar Yaogan militaire aardobservatiesatellieten. zeg maar spionagesatellieten. Toen is ook op 6 september weer een handjevol kleine satellieten gelanceerd vanuit het ISS. En die moeten we dus ook nog gaan proberen te identificeren. Een paar parameters zijn inmiddels beschikbaar. En dat gaat om CAPSAT-1, capacitor-sat, satelliet met een condensator als energiedrager. Nou ja, weer iets anders. En verder D3 en JAGSAT, JAG-sat, BeaverCube en klik A. Nou, aantal CubeSats, 3 units en 2 units en een CAPSAT dan 1 unit. Dus weer een handje vol erbij. En een aantal daarvan dus ook weer op amateursatellieten te vinden, op amateurfrequenties te vinden. Nou, op 7 september was dus die Ariane 5 lancering met die Eutelsat. En ook is vanochtend vroeg nog een lancering geweest, weer met Falcon 9 met weer Starlink satellieten. Maar daarbij zat dan ook die Blue Walker 3, een hele aparte satelliet die dus wil gaan experimenteren met internet voor gebruikers van smartphones. En dan niet zoals Starlink met een grondstation daartussen, nee, gewoon rechtstreeks. En dus daarvoor hebben ze dan een hele grote antenne bedacht, en half zo groot als een tennisbaan, zeg maar. En die moet dan rechtstreeks verbinding kunnen maken met mensen die rondlopen met een smartphone. En dan kun je rechtstreeks internetten, telefoneren, noem maar op, via die satellieten als die overkomen. Dit is de eerste test, later komen er dus meerdere van die dingen. Ja, dan heten ze wel anders, Bluebird, maar ja, en die zijn misschien nog groter. Zo'n grote phased array, een hele grote vlakke plaat. Nou, dat geeft natuurlijk weer paniek in astronomiekringen, want dat gaat waarschijnlijk betekenen dat die dingen heel erg helder worden. Nog veel helderder zelfs dan het ISS. En ja, die kunnen enorme flitsen geven, ook als je een echte spiegeling krijgt tegen dat vlak van het zonlicht. Dus dat belooft wat. Maar we moeten het nog even afwachten. Hij zit nu in zijn baan 513 kilometer hoogte. Bij zo'n 53 graden. Dus ja, kijken of we hem binnenkort kunnen gaan waarnemen. En dan afwachten wat dat verder gaat betekenen voor de toekomst. Goed, Firefly Alpha dus vannacht. De New Shepard lancering van Blue Origin, die was wat uitgesteld. Die is nu gepland op 12 september, maandag, dus morgen, om 15:30 'smiddags vanuit Texas, met weer een handjevol toeristen aan boord, recht omhoog naar de ruimte en weer terug. En ja, dan heb je weer een stel astronauten erbij. Verder weer een Chinese lancering, de 13e 'smiddags met een lange Mars 7, maar het is nog niet bekend wat er dan gelanceerd wordt. Op de 14e weer een Starlink lancering. En overigens ook weer op de 19e. Allemaal Starlink lanceringen. En intussen op de 14e weer een Electron lancering. Vanuit Nieuw-Zeeland. Nou, en daarna komen er nog veel meer. Maar dat zien we tegen die tijd dan wel. Moet op 21 september de volgende bemanning gelanceerd worden naar het ISS met een Soyuz. En op de 29e komt dan de huidige Russische bemanning in het ISS juist naar beneden met de vorige Soyuz. Oké, dat zijn zo dan de dingen van deze week.